Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee H. van den Heuvel. Harry van der Velde is de organist. De collecte vandaag is voor de kerk. De deurcollecte gaat naar het Diaconaal Aandachtscentrum. En de bloemenhoed van vandaag gaat naar broeder J.A. van Meel, Zorgcentrum Vijverhof, kamer 009. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 84... Daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 84, de verzen 1 en 2 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 146. De verzen 3, 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 146, de verzen 3, 4 en 5. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, psalm 119. De verzen 3 en 30 in de nieuwe berijming. Psalm 119, de verzen 3 en vers 30. In de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Het kinderlied van vandaag. Na de schriftlezing zingen we psalm 2, de verzen 1 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 2, de verzen 1 en 4. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 78. De verzen 1 tot en met 4. Uit het liedboek Gezang 78, de verzen 1 tot en met 4, zingen we na de verkondiging. En tot slot zingen we uit schriftberijmingen 28. De verzen 3. 4 en 5. Schriftberijmingen 28, de verzen 3, 4 en 5 zingen we tot slot. Dan de schriftlezing is uit Lucas hoofdstuk 3. de verzen 1 tot en met 20. Lucas hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 20, de schriftlezing. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan iedereen die met ons verbonden is via de radio of het internet. Onze voorganger is vanmorgen dominee van de Heuvel. En vanmiddag hoopt dominee van der Linden voor te gaan. Volgende week zal in beide diensten dominee van de Heuvel ons voorgaan. In de morgendienst zijn onze vrienden van de IKAA ons in ons midden. En in de middagdienst wordt de heilige doop bediend aan Bouke de Vrel, Sarah van Roekel en Raphaël Seluma. Zaterdag 16 januari werden bij Christian en Femke van Leeuwen, is bij Christian en Femke van Leeuwen een zoon geboren. En ze noemen hem Bram Daniel. Volgende week, of nee, niet volgende week zondag, wil ik zeggen, op 7 februari is dat, is het hulpverleningszondag. Onze diaconie zal dan een extra collecte houden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti. We beginnen deze dienst met ons verlangen uit te zingen naar de voorhoven van onze God met Psalm 84, de versen 1 en 2. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heer onze God, de schepper van hemel en aarde, die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid en die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God hoed ons, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen nadenken over de plaats en taak van Johannes de Doper aan de hand van Lucas 3. In dat licht ook de reactie op zijn preken en we zien daarin een stukje verwoording in Psalm 146, de versen 3, 4 en 5. Gelukkig de mens die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. We luisteren naar Gods wet uit Exodus 20 en zingen uit Psalm 119 de versen 3 en 30. God spreekt deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u zal geven. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij u op deze zondagmorgen mogen belijden als de koning van deze wereld. De koning van uw kerk. En de koning van ons leven. We hebben dat al uitgezongen en we willen dat ook uitspreken. En u de lof en de eer en de dank brengen dat ons leven alleen in uw handen echt veilig en geborgen is. En dat de wereld met alles wat daarin gebeurt niet zomaar vanzelfsprekend allemaal gebeurt, maar dat u ons belooft op weg te zijn met deze wereld naar een nieuwe toekomst. En u geeft aan uw kerk de opdracht om het evangelie te verkondigen midden in deze wereld. En zo mogen we samen vanmorgen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. En dat op deze eerste morgen van een nieuwe week. In de week die achter ons ligt, hebt u ons de kracht gegeven voor de dagtaak. U droeg ons leven door al die verschillende situaties heen, van vreugde, van zorgen, van verdriet, van vragen, ook van levensvragen die op ons afkomen. Hoe gaat de weg van mijn leven verder? Een stuk bezinning op hoe ons leven eruit ziet en hoe wij er nog invulling aan willen geven. En zo, trouwe God, vanuit al die verschillende invalshoeken zitten we hier samen als uw gezin. In verbondenheid met heel uw kerk, heel die familie van u wereldwijd. En dan bidden we voor die leden van uw gezin en van die familie van u die onder grote en moeilijke omstandigheden leven, elders in deze wereld. En niet alleen in Haiti, hoe ongelooflijk ingrijpend de situatie daar ook is. Niet te bevatten. Maar ook in Jemen, ook in Nigeria, ook in Pakistan, in China, in Noord-Korea en op zoveel andere plekken op aarde leeft uw kerk in verdrukking, in moeite en in zorgen. Wat een voorrecht is het dat wij in vrijheid samen kerk mogen zijn. In verbondenheid met alle die ook hier in deze stad uw naam belijden. In de afgelopen week ook rondom de gebeden en de schriften bij elkaar geweest zijn. In deze afgelopen week van gebed. Heer onze God, wij bidden u, als wij dus samen de schriften gaan openen, wilt u dan ons hart daar ook voor openen. Opdat uw woord niet het ene oor in en het andere weer uitgaat, maar dat het echt in ons bestaan binnendringt. En daarvoor hebben we nodig de leiding van uw geest. Breng ons leven als gemeente, maar ook van een ieder van ons persoonlijk, als jongens en meisjes, als jongeren, als ouderen. Breng ons leven onder het gezag van de schriften, opdat u het voor het zeggen hebt in heel ons bestaan. En vervul ons allen met uw geest. Zorgt u voor de kinderen die zo dadelijk naar de zondagsschool toe gaan, dat ze samen daar ook een goede tijd mogen hebben waarin u zelf in hun midden bent. Denk aan hen die meeluisteren via de kerkradio of via het internet. En wilt u alle onderdelen van deze liturgie gebruiken tot eer en verheerlijking van uw eigen naam en van uw eigen werk. Wilt u het geloof in ons midden dat u hebt gewekt laten groeien, opdat het vrucht draagt. Wilt u hen gedenken die u nog niet persoonlijk kennen, raak hen aan met uw liefde, opdat hun hart en leven mag opengaan voor u, omdat u zelf dat uitwerkt. Heer onze God, zo komen we samen tot u. We belijden u in het licht van uw wet, onze zonde en schuld die we u nog niet beleden hebben, en zie ons aan in Christus de Heere. Amen. We gaan met elkaar zingen jullie lied, jongens en meisjes, over vertrouwen op de Heere onze God. En daarna mogen jullie naar de zondagsschool. wil met u lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 20. Psalm 2, vers 1 en 4, nieuw berijmd, is het antwoord daarop. Wat betreft de grootte van deze aarde, worden opgeroepen om ook God te eren en te dienen. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was en Herodes viervorst over Galilea en zijn broer Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis en Lysanias viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde. Gelijk geschreven staat in de boeken, in het boek der profeten, in het boek der woorden van de profeet Jesaja, de stem van een die roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden en alle bergen en heuvels zal slecht worden. En de krommingen zullen recht en de oneffen wegen vlak worden. En alle vlees zal het heil van God zien. Hij sprak dan tot de scharen die uitliepen om zich door hem te laten dopen. Adderen gebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Brengt dan vruchten voort die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: we hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God bij machte is uit deze stenen voor Abraham kinderen te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vroegen hem zeggende: wat moeten we dan doen? Hij antwoordde en zeide: wie een dubbel stel kleren heeft, delen mede aan wie er geen heeft. En wie spijzen heeft, doe evenzo. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. En zij zeiden tot hem: meester, wat moeten wij doen? Hij zeide tot hem: voor het niet meer dan u voorgeschreven is. En ook die in krijgsdienst waren vroegen hem zeggende: en wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: plundert niemand uit en pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. Toen nu het volk in afwachting was en alle in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, antwoordde Johannes en zeide tot alle: ik doop u met water. Doch hij komt die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken, en die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Met nog vele andere vermaningen bracht hij aan het volk het evangelie. Toen echter de viervorst Herodes door hem bestraft werd om Herodias, de vrouw van zijn broer, en om alle wandaden die Herodes bedreven had, heeft hij dit nog bij al het andere gevoegd, namelijk dat hij Johannes in de gevangenis sloot. Tot zover de lezing. Uitgangspunt voor de verkondiging, Lucas 3 vers 1 tot en met 3 en de verzen 10 tot en met 14. En antwoord op de verkondiging is gezang 78. Als thema heb ik boven de preek geschreven: Johannes de prediker is ook Johannes de doper. We letten op twee dingen: zijn plaats in de historie, in de geschiedenis, en in de tweede plaats de uitwerking van zijn preken, en dat staat dan in de versen 10 tot 14. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Het nieuws van de afgelopen weken wordt beheerst door de situatie in Haïti en door politiek Den Haag. Als het gaat om de situatie in Haïti zijn er denk ik geen woorden te vinden om onder woorden te brengen de nood en het verdriet en de trauma's en de ellende van wat daar gebeurt. We zien het op afstand via tv-beelden of we lezen het in allerlei media berichten. Bevatten kun je dat op geen enkele manier. Als het gaat om het zoeken van woorden om iets van die van politiek Den Haag te zeggen, dan denk ik dat daar nog wel wat aan te wijden zou zijn, aan een lesje nuchterheid en betrekkelijkheid, met al die opgeblazenheid als het gaat om reacties op het commissierapport David, als het gaat om de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart, als het gaat om heel dat proces van Geert Wilders rondom de vrijheid van meningsuiting of godsdienst. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ze staan zo schril tegenover elkaar. Die ongelofelijke diepe ellende, niet alleen in Haïti, maar in deze wereld, met dat politieke spel wat je langs ziet komen. Ach, denk je dan. Ach. En tegelijk maakt u en jij en ik deel uit van de wereldsamenleving en van onze eigen samenleving. Daarin neem jij een plek, u en ik. En als het om Haïti gaat, kunnen we op de hulpverlening zondag daar iets van uiten in de collecte. En als het gaat om uw verantwoordelijkheden in de samenleving, krijgen we vanmorgen wat handvatten aangereikt uit de lezing van de schrift. Lucas. Lucas die legt op een hele nuchtere manier uit hoe je in de beroepsgroep waartoe je behoort christen kunt zijn. Met woord en daad. Tegen de ene groep luisteraars die bij hem komen met de vraag wat moeten we doen, zegt hij wees tevreden met wat je hebt. Tegen de andere zegt hij verdien eerlijk je brood. En tegen een derde zegt hij geef mantelzorg daar waar het nodig is. Een hele praktische les voor ons allen. Je positieve inzet in de samenleving, in je eigen beroepsgroep, in je studiekring, in het sociale netwerk waar je elke dag toe behoort. In de kring van je leven, thuis en elders. Dat is wat we vanmorgen met elkaar opdiepen uit de lezing van de schrift. En ik wil in de komende tijd met u uit het Lucas-evangelie een aantal aspecten behandelen. En we beginnen vanmorgen met de figuur van Johannes de Doper. Eigenlijk moet ik zeggen met de plek die God hem geeft in zijn geschiedenis. En dan heb ik al aangegeven door middel van de tekstverzen dat Lucas hele eigen accenten legt. In tegenstelling tot de evangelist Marcus en Matthäus. Bij Lucas wordt Johannes de prediker naar voren geschoven en bij Marcus gaat het om Johannes de doper. Dat zijn geen tegenstellingen, maar dat zijn accenten. Lucas, de evangelist, zegt, zo hebben we gelezen in vers 3, dat de Johannes de doper predikt de doop der bekering tot vergeving van zonde. En in vers 20, vers 18 lezen we dat hij aan het volk het evangelie bracht. Alleen Lucas meldt dat 2 keer expliciet. Heel duidelijk. Om nadruk te leggen voor meneer Theophilus, voor wie hij het evangelie schrijft, Johannes de Doper is allereerst Johannes de Prediker. Aan de doop gaat de prediking vooraf. En jongens en meisjes, hij heeft niet zo'n preekstoel zoals hier staat in ons kerkgebouw. Hij liep door het zand langs de oever van de Jordaan en dat was zijn preekplaats. En van heinde en ver kwamen de mensen om naar hem te luisteren. En hij had maar 1 boodschap. En dat lezen we in het 6e vers van Lucas 3. Alle vlees, dus ieder mens, zal het heil van God zien. Met eigen ogen zien. En dat betekent dat Johannes de Doper degene is die de weg bereidt voor de komst van de heiland, Jezus. En wie hem ziet, ziet het heil van God. Dat God bezig is het leven heel te maken. Maar dat gaat wel door een heel proces heen. Door het proces van bekering. En Johannes de Doper is degene die door Lucas getekend wordt als een man die een Joodse opwekkingsbeweging tot stand mag brengen. En Lucas is de enige evangelist van die we kennen die de situatie van Johannes de Doper en die opwekkingsbeweging plaatst in een groot geheel, in een nationaal en internationaal kader. Maar ook in het kader van de politieke leiders van die dagen. We hebben ze met elkaar gelezen. Als je bij die politieke leiders, bij die kerkelijke leiders begint, dan lezen we Annas en lezen we Caiaphas. En dan weten wij al met elkaar, dat zijn de 2 religieuze leiders geweest, onder wiens verantwoordelijkheid de heiland werd gekruisigd. Lucas zegt tegen meneer Theophilus, die Johannes de Doper die is opgetreden ten tijde van de wereldleider in Rome, keizer Tiberius. En hij had 1 van zijn mannen geplaatst in Israël, Pontius Pilatus. En je ziet hem daar zitten op die rechterstoel in zijn rechtszaal om te zeggen, ik vind in deze man wel geen schuld, maar ik veroordeel hem wel tot de kruisdood. Waarom? Waarom zou Lucas dat doen en Matthäus niet en Marcus ook niet? Lucas wil laten zien dat er maar 1 is die regeert. En dat is God. Dat is onze God. En waarom kan ik dat zo zeggen? Omdat in het 3e vers staat, in het begin van het 4e vers staat dat hij het woord van God geschiedde. En dat betekent dat werkwoord geschieden, betekent dat niet de mens de touwtjes in handen heeft, maar God. Niet de wereldleiders, niet de kerkelijke leiders, maar God zelf. Het woord van God kwam tot Johannes, staat er. En letterlijk staat er dus het werkwoord geschieden. En dat werkwoord geschieden geeft aan dat God spreekt. Dat God geschiedenis schrijft. Dat God ingrijpt daar waar het nodig is. En hoe hij dat doet? Door middel van Jezus Christus zijn Zoon. En we hebben het net met elkaar gezongen vanuit Psalm 2. Die wereldleiders stellen tegenover deze God eigenlijk niks voor. De Heere God die lacht hen bij tijden uit. Om alles wat ze doen. Maar als het gaat om die religieuze leiders van die dagen, dan ziet ook de Heere God dat zij de Messias, zijn zoon, hebben afgewezen. Kruisig hem. En nemen daarin de hele schare mee. En nu eeuwen later, 2009, deze zondag, we lezen het. Wat betekent dat nou voor ons? Dat betekent dat we ons bemoedigd mogen weten dat onze God in deze wereld de leiding in handen heeft. Begrijpen we hem dan altijd? Nee. Ook in de wereldgeschiedenis niet. Zo'n situatie als in Haiti, dat moet je niet willen doordenken. Zo van, wat zou er achter zitten? Je ziet commentaren dat door de zonde van dat volk komt, aan de ene kant of aan de andere kant, dat er allerlei menselijk falen aan de orde is. Wij zoeken altijd naar oorzaken. En we trekken daar ook God. Laat onze God nu God blijven. Als het gaat om de kerkgeschiedenis, dan heeft geen mens de touwtjes in handen. Jezus zegt één, een discipel staat niet boven zijn meester. Niemand. En in die situatie van politiek en kerk, dan wordt verkondigd het heil van God. En dat zien is Jezus zien. Toen letterlijk. En nu vandaag door het oog van het geloof. Want om het in deze wereld vol te houden en je verantwoordelijkheden in te vullen, om in de kerk het vol te houden en je verantwoordelijkheden in te vullen, gaat het om het geloof in Jezus Christus en het heil. Ja, nog een stap verder. Lucas zegt dat Johannes de Doper in zijn verkondiging spreekt over het beeld van een bijl. Dat ligt aan de wortel van de levensboom van zijn luisteraars. En wie tot Johannes komt en die schuld en zonde van zijn leven belijdt, mag rekenen op het heil van God, de vergeving. En het zichtbare teken daarvan is dan die doop. En die boodschap, die heeft een geweldige impact. En het is alleen Lucas die een aantal reacties op een rijtje zet in die versen 10 tot en met 14. We komen dat bij Matthäus niet tegen en we komen dat ook bij Marcus niet tegen. Er zitten luisteraars onder zijn gehoor, tollenaren. Er zitten soldaten in actieve dienst onder zijn gehoor, maar ook een hele grote groep scharen die aangeduid wordt. Een menigte van luisteraars. En bij het luisteren naar de verkondiging van het heil van God en van die uiterst kritisch confronterende notitie van, maar hou je er rekening mee dat er een bijl aan de wortel van je leven ligt, gebruikt onze God die boodschap. En de Heilige Geest raakt harten aan en brengt tot de vraag, ja, maar wat moeten we dan doen? Het is alleen Lucas die melding maakt van deze vraag. Matthäus niet en Marcus ook niet. En waarom? Waarom zou nou juist Lucas deze reactie op zijn preken vermelden? Waarom geeft hij aan dat de uitwerking van zijn preek een vraag is, een open vraag is. Ja, maar wat vraagt God dan van mij? Als ik tot hem kom en mijn leven voor hem neerleg en mijn schuld belijd en vergeving heb ontvangen. Wat vraagt God dan van mij? Ik vind dat wel een mooie actuele vraag. Wie belijdt christen te zijn, aan Christus verbonden te zijn, is toch automatisch bezig met de vraag van hoe vul ik nou mijn christen zijn met woord en daad in de beroepsgroep waartoe ik behoor. In de kring van mensen die ik dagelijks ontmoet, in mijn sociale netwerk, in mijn dagelijks leven, in huis en ook daarbuiten. Wat moeten we doen? En Misschien denkt u wel bij dat werkwoord moeten. Daar heb je het weer. We moeten altijd zoveel. Het klinkt zo wettisch, het klinkt zo activistisch. Maar dat moet u er hier absoluut niet in lezen. Als ik het werkwoord zullen gebruik, dan komt het al heel anders binnen. Wat zullen we gaan doen? Het is een open vraag. Je kunt ook zeggen, het is de keerzijde van het evangelie. Het is een uiting van verlangen om uit een stuk dankbaarheid het leven vorm en inhoud te willen geven vanuit die ontvangen vergeving. En dat staat eigenlijk op één lijn met wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt in de bergreden. Daar zit niks tussen. En dan bedoel ik dit aspect. Zowel Johannes de Doper als onze heiland heeft het over het vrucht dragen. Goede vruchten voortbrengen, zegt Johannes de Doper. Jezus zegt, wie aan mij verbonden is zoals een rank aan de wijnstok, die draagt vrucht. Goede vruchten. En we weten met elkaar dat vruchten niet in elkaar geknutseld kunnen worden. Vruchten groeien. Dat is een heel natuurlijk proces waarvan we weten dat het alleen door onze God tot stand gebracht kan worden. Maar dat is ook zo met ons christen zijn. Het vrucht dragen als christen, die knutselt u en jij en ik niet in elkaar, die vruchten. Die werkt God zelf in ons. Door zijn Heilige Geest. Het zijn vruchten die beantwoorden aan de ontvangen vergeving. Het is niet een activistisch moeten wat je dan naar binnen krijgt en wat je drijf wordt. Nee, mag ik het zo zeggen? Het is een heilig moeten. Omdat de Heilige Geest het uitwerkt in ons en door ons heen. Het is Johannes de Doper die dan juist tegen die verschillende beroepsgroepen zegt: joh, het zit hem op de marktplaats van je leven. Gewoon op het grondvlak. Daar waar jij je leven beleeft, daar waar jij je werk doet, daar goede vruchten dragen. Gewoon zoals je bent. Zoals God je gebruikt. Dat is wel heel ontwapenend, vindt u niet? Het ontneemt ons ook iets van die spanning die er soms ook is van ik moet wat doen. Dat wordt dan tegen mij gezegd. En ik zou bij tijd ook niet weten wat ik dan moest doen. Leven uit dankbaarheid voor de ontvangen genade en vergeving is een innerlijke uiting van wat God zelf in ons tot stand brengt. De vrucht bij uitstek, namelijk de liefde. De liefde tot God en je naaste. En Lucas is dan zo praktisch. Het is ook best op dat moment ook denk ik wel heel confronterend voor de verschillende beroepsgroepen. Als die tegen de ene groep zegt van joh, zorg ervoor dat je op een eerlijke manier je geld verdient. En dat je dat niet doet in de graaicultuur waartoe je behoort. Wees eerlijk. En tegen die andere beroepsgroep, laat niet door middel van allerlei methodieken en methoden de ander leiden onder wat jij allemaal wil hebben. Wees tevreden met wat je hebt. En tegen een andere groep, die grootste, zegt hij van als je weet dat in jouw omgeving mensen zijn die een jas nodig hebben, dus zeg maar mantelzorg, met eten en met drinken en met kleding, ga ervoor. Het lijkt zo simpel. Maar daarom kon het juist wel eens zo moeilijk zijn. Waarom kon het wel eens zo moeilijk zijn? En daarom plaatst Johannes de Doper het in een heel confronterend kader, gemeente. Hij spreekt zijn luisteraars allereerst in zijn totaliteit aan als product van een adder. Een slang. En het product van een slang is leugen en bedrog, eigenbelang en gaan voor jezelf. Kijk, en als daar het evangelie tegen aangelegd wordt van heil en bekering en vernieuwing en verandering, dan is dat confronterend. En dan is die vraag van wat moeten we doen, dan ook een vraag die van binnen uitkomt. En weet van, als die bijl aan de wortel van mijn levensboom ligt, dan ligt daar iets van het oordeel van God over. Als mijn leven geen goede vruchten voortbrengt. Terwijl ik wel beleid christen te zijn. Als ik van binnenuit niet die vrucht draag. En een klein detail wat ook alleen maar Lucas heeft in vers 8. Zegt die vruchten voortbrengen. En weet u welk werkwoord daar staat bij voortbrengen? Vruchten doen. Gewoon de praktijk. En dat is wat onze heiland zegt. In Johannes 15. Ik ben die wijnstok. Ik ben die wijnstok. En wie bij mij hoort is een rank aan mij, de wijnstok. En die draagt vrucht. Broeders en zusters, jonge mensen. Dat stelt ons vanmorgen voor de vraag, voor de invulling van u en jou en mijn verantwoordelijkheid. Niet alleen in de grote wereldsamenleving, waar we een stukje mandelzorg in mogen betrachten, en dan misschien nu al, en zeker ook in onze gave voor Haiti. Maar laat dat niet alleen gebeuren vanuit een stuk zien van de nood, maar laat het vooral gebeuren vanuit die innerlijke drang voor de naaste. Liefde. En als het gaat om de praktijk van de verantwoordelijkheid voor u in de samenleving, hoe kun je nou een stukje sociale betrokkenheid en bewogenheid met onze naasten in onze stad in praktijk brengen? Hulp in praktijk, present zijn in de buurt waar je woont, op je werkplek, in het netwerk, misschien wel via Hives of via Facebook of hoe dan ook. Dat je dicht bij mensen komt. En ik las pas geleden in de krant dat de economische waarde van kerkelijk vrijwilligerswerk oploopt tot zo'n 430 miljoen euro. Dat is natuurlijk prachtig dat dat geregistreerd kan worden. En dat de overheid zich achter zijn oren moet krabben als al die kerkelijke vrijwilligers niet meer zich zouden inzetten voor de samenleving. Maar laten we de plek die God ons geeft in de samenleving niet aan euro's afmeten. Maar aan liefdewerk. Op de plek die God ons geeft. Met je werk, met je woorden en met je daden. En zo wil Johannes de Doper zijn luisteraars bemoedigen. Hij wil hen aansporen en zeggen, ga nou gewoon aan de slag. Maar wees wel eerlijk. Doe nou iets met je handen, maar doe het wel oprecht. Is dat nou niet, broeders en zusters, wat onze God ook van ons vraagt. Waarin we elkaar vanmorgen mogen bemoedigen. We praten elkaar geen gevoel van machteloosheid aan. De hele wereld kun je niet op je nek nemen, zeggen we. Dat hoeft ook helemaal niet. We kunnen wel de hele wereld met gevouwen handen bij God brengen. En daar waar God ons roept, de handen openen en uit de mouwen steken. En dan vraagt de doper van zijn luisteraars en daarin ook van ons. Ben ik eerlijk? Ben ik oprecht in mijn aandacht, in mijn betrokkenheid? Of speel ik een rol omdat ik nu eenmaal te boek sta in de kerkelijke registers als belijdend lid? Of als dooplid? Of komt het echt van binnenuit? Want als we een rol spelen, broeders en zusters, dat prikt met name onze niet-christelijke naaste feilloos doorheen. Dan voelt hij dat er iets wettisch in zit, iets activistisch, maar geen heilig moeten. Ook al zal hij dat nooit zo onder woorden kunnen brengen zoals wij dat met elkaar delen. Maar daarom is het zo bemoedigend dat de vruchten die Christus vraagt, dat Gods eigen werk is waarbij hij ons gebruikt. En de vrucht van de geest is de liefde. En die vertakt zich. Een vrucht kun je proeven. Een vrucht, daar zitten verschillende smaken aan. De vrucht van de geest is de liefde. En de liefde proeft de naaste. Op het ene moment, zegt Paulus tegen Galaten, dan heeft dat alles te maken met je vriendelijkheid. Op een ander moment met een stukje geduld. Of iets van zachtmoedigheid. Of dat geproefd wordt door die ander een stuk zelfbeheersing bij. Of dat die blijdschap proeft. Blijdschap over het feit dat je met die ander mag oplopen. Hij proeft of je trouw bent. Hij proeft of er een stuk goedheid, innerlijke goedheid achter zit. Hij proeft of je uit bent op de vrede. Niet op het duel. En zo komt God aan zijn eer. Gewoon op de marktplaats van het leven. En komt ons leven tot zijn bestemming. Tot eer van God. Amen. Laten we samen danken en bidden. Grote God, we loven u dat u deze wereld regeert en uw kerk en ons leven. Dat dat een stuk rust aan ons mag geven in alles wat er door hoofd en hart en door ons leven heen gaat. Wat we meedragen, heel persoonlijk, maar ook wat we om ons heen in deze wereld zien gebeuren. Maar ook de plek die we mogen innemen in onze samenleving. Dank u wel dat we daarin vanmorgen bemoedigd zijn, dat u ons wilt gebruiken en dat ons leven goede vruchten mag uitdragen en voortbrengen, doen in de praktijk. En we bidden, geef ons dat we in dat vertrouwen ook de week weer ingaan, dat u ons daadwerkelijk een plek geeft waar we tot vrucht, tot zegen mogen zijn voor mensen om ons heen. Dat is geen prestatie van ons, dat is niet een moeten, maar dat is een gave van uw geest. Laat de liefde ons in alles mogen drijven. Heer onze God, en dan willen we samen u danken voor de geboorte van Bram van Leeuwen. Met leven van Christian en Femke, we danken u dat het allemaal goed is gegaan en we bidden u, zegent u dit jonge gezin. Wilt u hen omringen met uw liefde en met uw trouw. En zegen ook Christian en Femke bij de zorg voor hun Bram en bij zijn opvoeding. We bidden samen voor broeder en zuster Van Wijk, hun kinderen en kleinkinderen. Denk in het bijzonder aan onze broeder. Zijn leven leggen we opnieuw in uw handen. En weten het daar veilig. We bidden u trouwe God ook voor de familie Brugmans. Wilt u voor Lenet en Ineke en hun kinderen zorgen. Heren, de weg die u met hen gaat is zo'n bijzondere weg. En we vragen u, wilt u heel het gezin met uw grote genade en liefde blijven doordringen. En wilt u zelf, trouwe God, ook hen het vertrouwen geven waar we van gezongen hebben, dat ook heel ons leven in uw hand geborgen is. En dat uw liefde en uw vrede ook in hen woont. Heer onze God, we danken u voor de week van gebed, waarin verschillende ontmoetingen geweest zijn rondom woord en gebed. En ook voor het feit dat in een radio-interview met Charlotte van den Berg het evangelie mocht worden doorgegeven ook in onze stad Dordrecht. Laat het tot zegen mogen zijn voor hen die het gehoord hebben. We bidden voor de ouderen van de gemeente, in het bijzonder vanmorgen voor broeder Van Mil. Wees met hem, heren. En wilt u voor zijn leven zorgen. We bidden om uw zegen over de voorbereidingen voor de buurtlunch in het kader van het Maris-project. Heren, zegent u die voorbereidingen. We willen aan u opdragen, trouwe God, al onze gezinnen, ook alle huwelijken, ook in het bijzonder die huwelijken waar gespannen situaties zijn en ze zijn aan u bekend, o God. En u weet wat voor verdriet dat met zich meebrengt. Ook een stuk eenzaamheid en ook verschillende spanningen. Wij leggen het bij u neer. En bidden of u zelf nabij wil zijn in alles. Wij danken u, trouwe God, dat zovelen vanuit hun geloof in u als vrijwilliger een stuk werk doen in de samenleving van ons. Niet zozeer om de economische waarde, trouwe God, maar veel meer om de morele en ethische waarde die dat heeft. Een stuk liefdewerk voor u in het leven van mensen om ons heen. Om zo ook uiting te geven aan onze christelijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze naasten in nood. Heere, zegent u dan ook alle praktische hulpverlening, dat we daar present mogen zijn waar het nodig is en dat we hulp in praktijk kunnen bieden daar waar mensen dat van ons mogen vragen, in een stukje mantelzorg. Heere trouwe God, we bidden voor alle die in de stilte oog hebben voor nood in het leven van hun naasten. Zegent u hen. We bidden voor de inwoners van het eiland Haiti. We bidden in het bijzonder voor hen die zulke ingrijpende traumatische ervaringen hebben opgedaan als ouders of als kinderen, als opa's en oma's. Het verlies van hun geliefde, familie, vrienden. Dat onbeschrijfelijke verdriet, Heere God, dat wachten op hulp en dan het meest elementaire van eten, drinken, kleding, bijstand, een luisterend oor, hulp. Heere God, o, wilt u zich ontfermen? En wilt u ook aan al die reddingswerkers kracht geven om te verwerken wat ze hebben gezien, wat ze hebben moeten doormaken? Zegent u hulpverleners die doorgaan met het bieden van hulp. En Heere God, als we daarbij voegen al die andere nood in deze wereld, op zoveel plaatsen, al dat onrecht, al dat geweld, dan roepen we vanmorgen samen om de komst van u, Heer Jezus Christus, in volle heerlijkheid en vragen aan u, Hemelse Vader, hoe lang nog? Ontferm u over ons land, over de regering, over het kabinet. Zegen de koningin. Wilt u voor haar kinderen en kleinkinderen zorgen? Wij bidden om uw zegen als we vanuit de ontvangen boodschap van het evangelie ons christen zijn verder gaan invullen en zoeken naar de mogelijkheden die we ontvangen. Heere onze God, we bidden samen of u het kerkenwerk van ons ook wil zegenen, ook in het kader van de Alpha-groep die weer gaat beginnen, ook de groeigroepen die verder gaan. Heere, zegent u al het werk wat gebeurt naar binnen en naar buiten, tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Gemeente, voordat we onze gaven gaan inzamelen, krijgt u nog een klein stukje informatie over de Alpha-cursus. Zuster Leni Domburg zal daar iets van aangeven aan ons.
Goedemorgen gemeente. Aanstaande woensdag mogen we weer beginnen met Alpha-groep. En ik wil u vanaf deze plek bedanken voor uw meeleven met de vorige Alpha-groep, met uw meeleven, met uw gebed. Het is niet alleen heel fijn voor de leiding, maar ook de deelnemers vinden het heel bijzonder te weten dat er door mensen die ze niet kennen gebeden wordt. We starten dit jaar met een vrij nieuwe groep, leidinggroep. Renske is een jaartje in Australië, die missen we. En Marco Dubbelt is doorgegaan met de groeigroep. En vanuit de hervormde wijkgemeente zijn er ook 4 nieuwe leiding. De nieuwe leiding die wij erbij hebben is Aart van Andel. Misschien wil je even gaan staan. Dan weet u ook voor wie u bidt. Dankjewel. En Els is er. Ja, Els is er ook. Ik zie je, Els. Ga maar even staan. Heel fijn. 2 nieuwe leiding. En dan Geert Poker. Mag je ook even gaan staan, Geert? Er zijn vast mensen die jou nog niet kennen. En ik mag alweer voor het 4e jaar mee gaan doen. Het is echt geweldig om te zien wat er gebeurt. Vooral na het weekend, dat we samen bezig zijn en met elkaar nadenken over het werk van de Heilige Geest. En ook daarna zie je mensen veranderen. En dat is zo geweldig om te zien. Mocht u nou in uw omgeving iemand hebben die wel wat meer zou willen weten over het christelijk geloof, kom mee, doe het samen. Neem even contact op met Doreen. Doreen, wil jij misschien ook even gaan staan? Ja, jij dacht ik scheep het af. Leni mag het vertellen. Maar Doreen is onze coördinator. En neem even contact op met Doreen. Er is altijd plek voor meer mensen. En misschien denkt u van nou, ik wil het zelf wel een keertje doen. Ik zit hier al jaren in de kerk. Maar ik zou het wel eens fijn vinden om even nog weer eens mijn... De basis van mijn geloof, back to basic. U bent van harte welkom. En zo iemand hebben we hier ook in ons midden. Iemand vanuit de hervormde wijkgemeente. Die al, ik weet niet hoe lang lid was bij de hervormde wijkgemeente. En die vorig jaar ook kwam om de Alpha te doen. En Camille, ik wil je uitnodigen om iets te vertellen over hoe jij dat hebt ervaren.
Ja, goedemorgen. Ik ben Camille Looyen. Nog hoger? Zo dan? Nou, nogmaals goedemorgen dan. Nu hoorbaar. Ik ben Camille. Ik heb vorig jaar meegedaan aan die Alpha-cursus. En er is mij gevraagd of ik vanmorgen hier iets over wilde vertellen. En met name over mijn motivatie. Waarom ik meegedaan heb. Een belangrijke rol speelt zeker het feit dat ik van huis uit niet kerkelijk ben opgevoed. Ook heb ik niet op een christelijke school gezeten. Pas toen ik mijn vrouw leerde kennen, die uit een gereformeerd gezin kwam, ben ik door regelmatige kerkgang langzaam maar zeker meer te weten gekomen van het christelijk geloof. Er groeide een soort basiskennis. Mijn geloofsleven en een groot gedeelte daarvan heeft in het buitenland plaatsgevonden, waar de omstandigheden niet altijd optimaal waren, bestond eigenlijk uit een onregelmatige zondagse kerkgang, het regelmatig bidden voor de maaltijd en het lezen uit een dagboekje en een Bijbel na de maaltijd. Daar is het eigenlijk jarenlang zo bij gebleven. Ik was verder niet zo gemotiveerd in een verdere verdieping van mijn geloof. Begin vorig jaar vroeg mijn vrouw mij terloops of ik zo'n Alpha-cursus, of dat niks voor mij was. Nadat ik daar op internet wat meer over gelezen had, vond ik het eigenlijk wel een aardig idee. Maar wilde zeker pas beslissen na de introductieavond. Ik ben namelijk niet zo'n groepsmens en heb ook een soort aversie tegen het gezever in groepjes. Ik laat me zeker niet door een ander bepalen wat ik nou wel of niet moet geloven. Tijdens de introductieavond werd er een korte film van Nicky Gumbel vertoond. Dat heeft erg veel indruk op me gemaakt. Nicky Gumbel is de voorganger in de Holy Trinity Kerk in Londen, waar de Alpha-cursus ooit is gestart. En hij is ook de auteur van deze cursus. De inhoud van deze film over het christelijk geloof en de eenvoudige, overtuigende wijze waarop hij deze presenteerde, was voor mij echter doorslaggevend om mee te doen aan de cursus. Het was mij toen ook al bekend dat die cursus 10 weken zou duren. En dat er een gezamenlijk weekend bij hoorde. Als leidraad voor de cursus werd een boekje van Nicky Gumbel gebruikt. Het was getiteld Een kwestie van leven. De Alpha-cursus die wordt in principe gegeven voor mensen die niet naar de kerk gaan, maar toch iets meer willen weten over het geloof. Hij is ook voor mensen die pas tot het geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Ik vormde dus eigenlijk een soort derde categorie. Die heb ik uitgevonden. Namelijk die van mensen die reeds langere tijd gelovig zijn, maar met die Alpha-cursus opnieuw even willen doorstarten. modern woord. Tijdens de cursus worden aan de hand van het boekje van Nicky Gumbel basale begrippen van het christelijk geloof uitgebreid besproken. Eerst gezamenlijk een inleiding door een van de teamleden. Wat later in een kleinere eigen groep besproken wordt. Aan de orde komen onder andere, of kwamen onder andere, wie is Jezus? Waarom is Jezus aan het kruis gestorven? Bidden, waarom en hoe? Wie is de Heilige Geest? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hele simpele, basale begrippen. Maar geef maar eens antwoord. Het is ook wel fijn om van de andere groepsleden, die ook vaak nog zoekende zijn, hun opvatting of mening over bepaalde geloofsvragen te horen. Het is ook in zo'n groep wat makkelijker om je meningen en standpunten uit te wisselen. En het maakt het praten erover ook makkelijker. Dat heeft bij mij zeker geholpen. Terugkijkend op mijn deelname aan de cursus van 2009, kan ik slechts constateren dat het goed is geweest. En dat ik er veel geleerd heb. Veel en lekker gegeten heb. En dat ik zelfs nog wel wilde doorgroeien. Niet in kilo's natuurlijk, maar in de groeigroep. En daar ga ik nu naartoe. Is er iets wat ik gezegd heb wat u raakt, of wat u denkt, wat u herkent, ga dan naar die introductieavond. Laat u overtuigen, zou ik zeggen. Het is geen verloren tijd.
Dank u wel, beide. We gaan onze gave geven aan de dienst van onze God. Fijn dat jullie er ook weer zijn, jongens en meisjes. Ik zie een boekrol. Het ging ook over dat de Heer Jezus in de tempel iets heeft voorgelezen. Hè? Boekrol op papier. En jullie hebben zo'n mooie boekrol thuis gemaakt. Nou, prachtig. Maar eens even met papa en mama bespreken als je thuis bent. We gaan samen zingen ons slotlied. Schriftberijming 28, de versen 3, 4 en 5. Ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.